Nou, mijn ouders hebben ook van alles meegemaakt. Zijn geslagen. De weg is versperd. De auto is aangevallen. De meest gekke dingen hebben ze meegemaakt. Maar als je dan bedenkt dat er nu zelfs een straat vernoemd is naar mijn vader, omdat hij behoort tot een van de helden van het dorp, dan is de grootste les dat liefde altijd overwint.
De wereld rond. In deze podcast spreek ik, Gerard Adriaanse, met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Vandaag spreek ik in de wereld rond met een man die opgroeide in twee culturen en als kind van zendelingen daarom weet wat het inhoudt om op te groeien met een bijzondere mix aan culturele ervaringen. Ik heb het over Ruben Vlag. In Nederland is hij vooral bekend als directeur van Stichting Opwekking, de organisatie die hij al zo'n 10 jaar dient en leidt en waarvan hij na de komende opwekkingsconferentie afscheid neemt. Ruben is getrouwd met Mirjam en vader van 2 volwassen kinderen. Hij werd geboren in 1968 en groeide op in Nederland, maar in 1976 vertrok hij met zijn ouders, 2 broers en een zus naar Brazilië, omdat zijn ouders als zendelingen gingen wonen en werken in het Zuid-Amerikaanse land. Later kwamen er trouwens nog 2 aangenomen zussen in het gezin. Terug in Nederland studeerde hij begin jaren 90 aan de Azusa Theologische Hogeschool, toen nog Centrale Pinkster Bijbelschool geheten. Na zijn studie afgerond te hebben vertrok hij dit keer zelf met zijn vrouw naar Brazilië om leiding te geven aan een christelijke organisatie die zich onder meer inzette voor het welzijn van kinderen, maar zich vooral bezighield met prediking van het evangelie en gemeentestichting. Inmiddels woont Ruben alweer ruim 20 jaar in Nederland, maar het is duidelijk dat de 27 jaar die hij bij elkaar in Brazilië heeft gewoond hem mede heeft gemaakt tot wie hij is. Een man met passie voor God en betrokken bij de mensen om hem heen. Zelf ontmoetten mijn vrouw Rebecca en ik Ruben vorig jaar op de zendelingenconferentie van Zending en Gemeente in Vierhouten, waar hij met ons deelde over zijn ervaringen als zendeling en leider. Hij lijkt me een goede gast om ons meer te vertellen, bijvoorbeeld over zijn ervaringen als kind van zendelingen en over hoe zijn multiculturele ervaringen hem helpen bij het leidinggeven aan Stichting Opwekking. Momenteel heb ik Ruben aan de lijn. Ruben, dank dat je vandaag de gast bent in de wereld rond.
Dankjewel en fijn om erbij te zijn.
Ja, hoe gaat het met je? Waar ben je zo mee bezig deze dagen?
Ja, nou, we starten hier natuurlijk nu eigenlijk het jaar op. Ook een druk seizoen, zeker als het gaat om opwekking. We zijn druk bezig met de Pinksterconferentie die vroeg valt dit jaar. Dus dat betekent dat we in januari daar al heel druk mee zijn. En zoals je al zei, het is voor mij ook een jaar van verandering en transitie. Dus ook daar hou ik me best bezig.
Ja. Ja, Ruben, je was nog jong toen je samen met je familie naar Brazilië vertrok. Hoe was het voor je om als jochie van 8 het vertrouwde Nederland achter je te moeten laten en te verhuizen naar een onbekend land en voor jou toen vreemde cultuur?
Ja, dat was best heel interessant, moet ik zeggen. Ik vond het eigenlijk als jongen van 8, want ik was toen 8 toen mijn ouders verhuisden en besloten naar Brazilië te gaan. Ik vond het eigenlijk heel boeiend en interessant om 2 redenen. 1, ik was me heel erg bewust dat we verhuisden vanwege het feit dat we het evangelie wilden prediken. En dat we mensen wilden gaan vertellen over de Heer Jezus, zoals ik het zelf toen noemde. Dus dat vond ik boeiend. Daarnaast sprak het land me erg aan. Ik was nog jong, dus ik had ook bepaalde dromen. En ik dacht, nou, we gaan naar een land waar veel jungle is. Dus ik had oprecht gedacht, misschien word ik een soort van Tarzan. Dat ben ik nooit geworden. Al heb ik wel fratsen uitgehaald die bij Tarzan zouden horen, zeg maar. Maar vooral het deel wat me aansprak ook over het vertellen van het evangelie, dat is me bijgebleven. Dat mag ik tot de dag van vandaag doen. Dus het was boeiend en ook spannend. Want inderdaad, ik kende de cultuur niet, ik kende het land niet. Ondanks dat er in Brazilië best ook veel blanke mensen rondlopen, waren wij toch als jochies wel echt heel wit, met knalblond haar. Dus we vielen overal op. En we spraken de taal niet, dus we vielen dubbel op. Het was ook wel een mooi moment in mijn leven. Ik heb er nooit spijt van gehad. Ik heb echt de mooiste jeugd gehad die je kunt hebben. Ondanks ook wel een aantal lastige dingen daaromheen.
Ja, en wat was dan lastig in het feit dat je naar Brazilië ging?
dat wij verhuizen naar het binnenland. En dat in dat binnenland de protestante christenen, zoals wij werden gezien, eigenlijk, dat was nieuw. Brazilië was zeker toen nog een extreem katholiek land, waarin katholieken en protestanten niet samen gingen met elkaar. En dat werd ook wel duidelijk. Dus ook als kind, we werden als gezin vervolgd, maar ook als kind werd ik regelmatig in elkaar geslagen op straat.
Wow.
Omdat ik protestants was en dat paste niet.
Ja, dat is wel heftig inderdaad. Maar daar heb je geen trauma aan overgehouden.
Nee, zeker niet. Nee, dus het is natuurlijk al een thema van deze tijd, gepest worden en allemaal dingen. En ik snap ook best dat sommige mensen er even last van hebben, maar ik heb er gelukkig geen last van gehad. Ook omdat, dat is een van de mooie dingen, ook in de geschiedenis van het zendingswerk, dat ook wel duidelijk werd dat als je vanuit liefde zendingswerk doet, God ook in staat is om zo'n hele maatschappij, zo'n heel dorp te veranderen. En na verloop van tijd hoorden we er gewoon bij. En dat was ook wel weer mooi om te merken, dat gewoon liefde een heel dorp kan veranderen.
Ja, bijzonder om dan die verandering ook zo mee te maken. Ja. Hoe is je relatie met God gegroeid als je terugkijkt op je leven, Ruben?
Ja, dat is interessant, want ik groeide op in een cultuur waarin God eigenlijk in alles aanwezig is. Dat is een van de mooie dingen in de Zuid-Amerikaanse cultuur. Dat geloof is, mensen zijn heel holistisch, dus geloof is onderdeel van alles wat je doet. Dus ik groeide op met een heel sterk godsbesef. Ik moet eerlijk zeggen dat misschien zelfs wel de positieve uitwerking was van de vervolging die we ervoeren. Dat voor mij één ding duidelijk was. Ik was daar zendeling. Ik was daar om over Jezus te vertellen. Daar hoorde die tegenstand bij. Maar daar hoorde dus ook bij dat je dat je leven met God daarin invulling kreeg. Ik ben op mijn 12e gedoopt. Een hele bewuste keuze, wel heel jong. Maar ik weet het nog goed. Gedoopt in een klein riviertje ergens in de binnenlanden van Brazilië, waar ze met zandzakken een dammetje gemaakt hadden, zodat het wat diepte kreeg.
Wow.
En dat was in een klein dorpje ergens in het binnenland. En dat hele dorp liep uit, want die hadden dat natuurlijk nog nooit gezien, dat christenen volwassen doopten. Dus het was ook wel echt zoals het naar mijn idee bedoeld is, als je je laat dopen, een getuigenis voor heel veel mensen om me heen. Maar goed, ook ik ben tiener geweest, dus ook ik heb gewoon wel mijn vragen gehad. Maar goed, in die zin is God altijd dichtbij geweest. Besloot ik ook jong in mijn leven om echt God te willen dienen en wilde ik een bijbelschoolopleiding gaan doen. Dus daarvoor ben ik naar Nederland gekomen eind jaren 80. En waarom ik dat specifiek noem is omdat gelijk daarachteraan mijn ouders kwamen en mijn vader bleek kanker te hebben en die overleed na 3 maanden op 47-jarige leeftijd. Mm-hmm. En dat was wel echt een moment waarin mijn geloof waar ik keuzes moest maken, want dat was best lastig. Als je samen God dient, als gezin je leven inzet voor het koninkrijk, dan kun je de neiging hebben om te denken dat je streepje voor hebt op andere mensen. Nou, dat bleek niet waar te zijn. Maar wat me ook veel deed, is dat gebed naar mijn idee toen niet werkte, want mijn vader werd niet genezen. En dat was wel het moment waarin mijn relatie met God ook echt even onder druk kwam te staan, ondanks dat ik toen besloot de bijbelschool te gaan doen. Maar goed, ook dat is uiteindelijk een verdiepende ervaring geweest in mijn leven. Dus als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik verschillende momenten meegemaakt waarin ik God dichtbij heb meegemaakt. Soms me ook afgevraagd heb waar die was. Maar vooral ervaren heb dat God me niet nooit los heeft gelaten. Ja, nu mijn leven zo inricht dat ik probeer God echt te betrekken ook bij ieder besluit wat we nemen.
Ja, ja. En je doet het ook samen met je vrouw Mirjam. Hoe heb je haar leren kennen?
Ja, dat is eigenlijk een heel leuk verhaal. En ook het begin van onze relatie is ook echt leuk als het gaat om ons levensgeschiedenis. Haar zus zat bij mij in de klas op de Bijbelschool. En die nodigde me op een gegeven moment uit om een kop thee te gaan drinken bij haar ouders. En tijdens het drinken van die thee kwam Mirjam ineens binnen. En toen was het eigenlijk liefde op het eerste gezicht. En later kregen we verkering tijdens een zendingsconferentie. In de jaren 90 was een grote zendingsconferentie voor jongeren in Nederland, dat heette Mission. En tijdens Mission 90, op 1 januari 1990, hebben we met elkaar gesproken over verkering krijgen. Dus het is mooi dat ons leven ook eigenlijk als zendelingen, want zo zien we ons nog steeds, ook in Nederland, dat ons leven samen begonnen is op een missionconferentie op 1 januari 1990.
Ja, bijzonder is dat. En ook Mirjam had dus wel dat verlangen om God te dienen in de zending.
Ja, want dat was een van de dingen die we bespraken op die 1 januari 1990. Toen we eigenlijk elkaar vertelden over het feit dat we wel iets zagen in elkaar, of dat we verliefd waren. En ik heb toen gesteld, maar je hebt 7 dagen om na te denken of je mee wil naar Brazilië. Want één ding staat vast, ik ga mijn roeping volgen in Brazilië. Dus als je verkering met me wil of je een relatie met me wil, zul je dat ook moeten doen. Nou, daar hoef je dus niet eens lang over na te denken, want ze zijn gelijk. Ik heb mijn hele leven eigenlijk al ervaren dat God me roept voor zending. Dus ik hoef daar geen week over na te denken. Mijn antwoord is ja. Dus we doen het echt samen.
Ja, prachtig. Ja, na je studie in Nederland ging je terug naar Brazilië. Nu dus zelf met je vrouw, maar nog zonder jullie kinderen. Hoe was dat voor Mirjam en jou?
Nou, dat was eigenlijk niet zo heel moeilijk. Toen ik uit Brazilië kwam voor de bijbelschoolopleiding, had ik echt de overtuiging dat mijn zendingsleven zich zou voortzetten in Brazilië. Dus dat was ook het doel. Zoals ik eerder vertelde, overleed mijn vader net voordat ik aan de studie begon. En dan had ik gelukkig wijze leiders om me heen die zeiden, maak nou eerst de bijbelschool af voordat je teruggaat. Ik werkte vanaf mijn 14e al mee in het zendingswerk, in de administratie, maar ik ben ook altijd bezig geweest met muziek, met aanbidding, met bijbelstudies geven toen al als jonge tiener en als jongeling. Dus de visie en de roeping om terug te gaan naar Brazilië stond in mijn hart al vast. Dus ik heb toen de bijbelschool afgemaakt en ja, toen was eigenlijk duidelijk dat ik het werk van mijn ouders zou gaan overnemen. Mijn moeder was teruggegaan om het werk zo lang voor te zetten. En daar hebben we ons bij aangesloten. En toen zijn we verder gegaan met het werk wat door mijn ouders opgestart was.
Ja goed, jij was goed bekend, Mirjam minder. En zij moest waarschijnlijk ook Braziliaans of Portugees leren. Hoe was dat voor haar? Kun je daar iets over delen?
Ja, nou, dat was inderdaad. Portugees is inderdaad voor mij een moedertaal. Dus ik ging terug naar huis. En Mirjam moest vanaf nul beginnen. Nou was dat niet zo ingewikkeld, omdat we onder andere kinderwerk hebben gedaan. En kinderen zijn heel open, dus ze corrigeren je heel makkelijk. Maar je hebt ook wel taallessen genomen. Dus ze leerden echt wel vrij snel de taal. En toch was het ook lastig, want het is je noemde net even Braziliaans-Portugees. Het is inderdaad Braziliaans-Portugees. Het is wat anders dan het Portugees uit Portugal. En wij woonden in het binnenland, dus mensen praten ook met een binnenlands accent. Toch ook wel met vervormingen. Dus het was ook wel lastig om de taal te leren. En we raakten al snel bij het werk betrokken, dus het was soms ook gewoon druk. En we reisden toen nog, toen we nog geen kinderen hadden, veel met z'n tweeën. En dan probeer je wel zoveel mogelijk van de gesprekken te vertalen. Maar dat kan natuurlijk nooit helemaal integraal, omdat dat gewoon te snel gaat. Dus de eerste 2 jaar waren daarin wel echt pittig. Maar goed, ook met een stuk scholing erbij heeft ze gewoon volledig Portugees geleerd. En ik spreek ze nu zelf ook vloeiend Portugees. Dus dat is wel heel mooi.
Ja, mooi. Maar ik vind het ook altijd wel knap eigenlijk. Ik heb zelf ook wel talen geleerd. En dan ga je toch door processen heen. Van het moment dat je denkt, nu spreek ik het behoorlijk. En dan kom je er toch achter dat je nog heel wat mist. Dat is een heel proces ook.
Ja, ons voordeel was dat wij, behalve mijn moeder, verder geen Nederlanders om ons heen hadden. Dus dan kun je niet anders dan alleen dan de taal leren. En mijn ervaring is wel dat ook de beste manier is om het dan goed te leren.
Zeker weten, ja. Wat kun je ons vertellen over jullie zendingswerk in Brazilië, Ruben?
Ja, je introduceerde dat al, hè, dat wij vooral evangeliserend en gemeentestichtend bezig waren. Ik kan me dat goed herinneren, dat mijn vader stapte gewoon in de auto en reed toen wat nog veel al zandwegen waren. Inmiddels is dat ook al wat veranderd. Reed gewoon een zandweg op, totdat hij een dorpje of een een groepje huizen vond, vaak de vraag stelde, zijn jullie bekend met christenen, wonen hier, dan op Portugees gezet, protestantse christenen of evangelische christenen. En als het antwoord nee was, wat vaak het geval was, want veel meer dan de helft van alle kleine dorpjes hadden nog geen enkel contact met het evangelie gehad in die tijd. Dus vaak was het antwoord dat er geen christenen waren. Dan was dat een goede reden om een gemeente te beginnen. Dus dan belden we vaak organisaties zoals Jeugd met de Opdracht, die dan een groep jongeren stuurde voor een paar maanden. En dan gingen we aan de slag. Dus dat was de kern, echt het brengen van het evangelie, echt de noodzaak om Jezus te kennen. En tegelijkertijd is de visie altijd geweest dat als je het brood des levens wil brengen, en Jezus zelf, dat je ook bereid moet zijn om te voorzien in het gewone brood, wat ook vaak een probleem was in de binnenlanden van Brazilië. Dus het zendingswerk was vaak een combinatie van een kerkplanting met een sociaal werk erbij, vaak een semi-internaat of een volkstuin of in ieder geval iets wat ook de sociale omstandigheid van zo'n dorp zou gaan bevorderen. Dus dat was de kern van het werk. Daaromheen ontstond er van alles om dat te ondersteunen. Zo hebben we in de loop van de tijd een trainingsschool opgezet voor evangelisten. We hadden een grote boerderij waarin we zelf varkens hielden, kippen, maar ook groenten, rijst en bonen verbouwden. Om de semi-internaten te voorzien van eten. Dus het was best een groot werk, wat steeds als kern had om echt Jezus te brengen bij mensen, maar ook tegelijkertijd de mensen helpen in hun ontwikkeling.
Dus toen jullie teruggingen, hebben je het werk van je ouders voortgezet?
Ja, klopt. Inmiddels waren er 5 gemeentes gesticht en een aantal kinderthuizen en zo'n trainingsschool, die boerderij. Dus wij zijn vooral teruggegaan om dat voort te zetten. En als ik dan kijk naar wat ik ook nu de afgelopen 10 jaar gedaan heb, dan zie ik wel een lijn dat ik vaak binnenkom in organisaties die in een ontwikkelingsfase zitten van echte zendingsorganisatie naar een meer professionele organisatie, waarbij ik vaak zeg, het is belangrijk om professioneel te worden zonder de roeping te verliezen. Dus dat hebben we ook die 10 jaar dat we in Brazilië zijn geweest als echtpaar gedaan. We hebben het werk geprofessionaliseerd, helpen verder te groeien. Gestabiliseerd, nieuwe voorgangers voor gemeentes opgezocht, jonge voorgangers. Inderdaad het werk van mijn ouders voortgezet en uitgebouwd.
Mooi hoe jullie daar invulling aan gegeven hebben. Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee jullie te maken hebben gehad tijdens jullie werk in Brazilië?
De grootste uitdagingen waren in eerste instantie de achterdocht en daarmee de vervolging die ontstond in kleine dorpen. Het was toch een onbekend fenomeen. En zeker in de binnenlanden was de katholieke kerk, de Rooms-Katholieke kerk, eigenlijk in alle opzichten heel dominant. Ze bemoeiden zich ook met de politiek en zaten overal in. En we waren daar eigenlijk een bedreiging voor. Omdat het mooie vind ik dat de Bijbel, Jezus stelt heel duidelijk dat als je de waarheid leert kennen, dat de waarheid je ook vrij maakt. Ja. En dat is een van de dingen die ik echt merkte in het prediken van het evangelie, dat als mensen de waarheid van God over hun leven ontdekten, dat ze ook vrij werden. Maar ook vrij om te groeien, om te worden wie ze eigenlijk bedoeld zijn om te zijn. Dus dat ze onder de juk ook van kerk en kerkleiders uitkwamen. Dat stuitte gewoon op weerstand. Dus een van de redenen van de achtervolging of de vervolging die wij ervoeren als kinderen ook in het dorp, is dat de pater letterlijk door het geluidssysteem over het dorp had geroepen dat die blanken die in het dorp waren komen wonen van de duivel waren. Mm. Nou, in dat zwart-wit besef van goed en fout wat die mensen hadden, dachten zij van ja, jullie zijn van de duivel, dus we moeten jullie pakken. Dus dat was wel een van de grote uitdagingen, zeg maar, in die tijd. En daarmee was het ook lastig om dingen voor elkaar te krijgen. Ik kan me nog goed herinneren dat toen wij op zoek gingen naar een stuk grond om een kerk te gaan bouwen, dat dat A, heel lang duurde, en twee, toen mijn vader vanuit een relatie die hij had het voor elkaar kreeg, om iemand zover te krijgen om een stuk grond in het centrum van het dorp te verkopen, dat die man een week later probeerde dat zelfs voor het dubbele van de prijs terug te kopen, omdat hij gewoon bedreigd was door mensen in het dorp, zelfs met bedreiging voor zijn leven. dat hij een stuk grond aan die evangelische had verkocht. Dus de tegenstand was echt enorm groot. Ik denk dat dat een van de grootste uitdagingen was in die tijd.
Ja. Ja, en als je zo terugdenkt, wat is dan een belangrijke les die je geleerd hebt in Brazilië?
Nou ja, ik denk dat een van de belangrijke lessen is dat, en dat geldt nog steeds voor deze tijd, dat als je je licht laat schijnen, dat daar altijd een botsing komt met de duisternis, die ook in Europa nog steeds op veel plekken echt wel aanwezig is. Dus die tegenstand die je ervaart, is nooit een tegenstand van mensen, maar is echt een geestelijke tegenstand. En dat daar mensen bij betrokken zijn, ja, dat is een feit. Maar daar moet je ook met geestelijke ogen naar leren kijken. Dus dat is één. En de tweede les daarbij is dus, als je dus kijkt naar de mensen, het heel belangrijk is om ze te blijven zien met de ogen van Jezus. Dus ook van ze te blijven houden. Ja, want na al die jaren tegenstand en zelfs vervolging en mijn ouders hebben ook van alles meegemaakt, zijn geslagen, de weg is versperd, de auto is aangevallen, de meest gekke dingen hebben ze meegemaakt. Maar als je dan bedenkt dat er nu zelfs een straat vernoemd is naar mijn vader, omdat hij behoort tot een van de helden van het dorp, dan is de grootste les dat liefde altijd overwint.
Ja, heel bijzonder. Ja, iets anders, Ruben. Ik hoorde je in een preek zeggen dat je van lekker eten houdt. Wat is je favoriete eten?
Nou ja, het zal je niet verbazen dat mijn favoriete eten Braziliaans eten is. Dus dat betekent rijst met zwarte bonen en het liefst een beetje cassavemeel erbij. En daar hoort bij een Braziliaan altijd een stukje vlees bij. Dus dat is wel mijn favoriete eten. Maar ik hou van eten, dus ik hou van heel veel dingen. Ik zeg wel eens, wat ik niet lust, hebben ze nog niet uitgevonden. Maar ja, mijn favoriete eten is absoluut Braziliaans eten.
Ja. Hoe heeft je leven en werk in Brazilië je persoonlijk geloof beïnvloed?
Nou, dat is een interessante vraag, want het heeft twee fases. Wat ik zelf merkte is dat ik voor een deel gevormd ben met een soort van zwart-wit kijk op het leven. Dat komt natuurlijk ook door wat ik vertelde over de vervolging die we meemaakten. En dat voor mij God heel radicaal is en dat het ook een radicale keuze vraagt. En dat geloof ik natuurlijk nog steeds. En tegelijkertijd in de omgang met anderen heeft het me ook had het me ook gebracht dat ik heel zwart-wit was als het gaat om de verschillen. En ik merk dat nadat ik teruggekomen ben naar Nederland, dat het me vooral geholpen heeft om standvastig te geloven in God en in de Bijbel zoals het is. Hè, daar ook geen twijfels bij te trekken. Dus voor mij is de Bijbel echt de richtlijn van mijn leven. En tegelijkertijd ook wel in te zien dat het Koninkrijk van God altijd breder is dan mijn Koninkrijk. Een goed voorbeeld daarvan is dat ik in Nederland bijvoorbeeld goed bevriend ben met nu de bisschop van Den Bosch, Gerard de Korte. En dat komt onder andere omdat ik ooit in een jaren geleden in een gespreksgroep met hem zat. Met allemaal leiders in het land, waarbij de centrale vraag was: wie is Jezus voor je? En hij vertelde over zijn persoonlijke relatie met Jezus. En dat raakte tot aan de dag van vandaag diep, omdat ik nooit had bedacht, vanuit mijn Braziliaanse achtergrond, dat ik ooit een bisschop zou tegenkomen van een katholieke kerk die zo'n persoonlijke relatie met Jezus had. Ja, dus mijn tijd in Brazilië heeft me gevormd in de zin van standvastig en duidelijk. Echt op God vertrouwen in alles. Want dat is ook in de vervolging, maar ook in soms minder middelen hebben, was het echt wel belangrijk om te vertrouwen op God en zijn voorziening. En ik heb in Nederland in de afgelopen 20 jaar mogen leren dat God in ieder geval niet zo zwart-wit is als dat ik dacht dat hij was. En dat daarin vooral ook belangrijk is om met mensen bijvoorbeeld dat gesprek aan te gaan en soms gewoon die vraag te stellen: maar vertel eens, wie is Jezus eigenlijk voor je? Omdat als we samen Jezus dienen en volgen, dan hebben we relatie met elkaar.
Ja, prachtig. Ja, je had het er al over, Ruben, maar kun je er nog iets meer over vertellen hoe je tijd als zendeling in Brazilië heeft voorbereid op je taak als leider van Stichting Opwekking?
Ja, nou, ik wil ook wel antwoord geven op die vraag in een wat bredere context. Ik weet nog dat ik jaren geleden aanschoof bij Peter Vlucht, de oprichter van Opwekking. Inmiddels overleden. Het was altijd mooi om bij hem te zijn, was een bemoediger. En hij was iemand die, ik denk een van de eerste keren dat ik bij hem op de koffie kwam en mijn verhaal vertelde, dat hij zei van, joh, maar dan heeft God je in al die dingen gewoon voorbereid en klaargemaakt om nu het werk van Opwekking te kunnen doen. En dat is voor een deel omdat als je directeur van Opwekking bent, je multifunctioneel bent. Ik zeg wel eens een echte zendeling. Aan de ene kant dus heel duidelijk staan waarvoor je staat. Het geloof in Jezus, het geloof in de Bijbel, standvastig daar bij de waarheid blijven. Tegelijkertijd vanwege mijn culturele achtergrond en het omgaan met heel veel verschillende culturen ook echt tussen alle kerkrichtingen en alle Nederlandse kerkculturen kunnen lavreren en kunnen bewegen. Ik denk dat mijn internationale ervaring daar heel veel aan bij heeft gedragen. Maar ook het leiding geven aan verschillende mensen. Ja, overigens ook in Nederland heb ik verschillende dingen gedaan die me echt hebben voorbereid en geholpen om nu leiding te geven aan Opwekking. Maar ik denk vooral dat zendingshart om bereid te zijn om alles te doen. Ik zeg altijd een leuk voorbeeld is dat ik tot een jaar geleden ongeveer ook naast directeur van Opwekking als vrijwilliger het ICT-gedeelte deed bij Opwekking. En dat mensen wel eens verbaasd stonden dat ze dan een kantoor binnenliepen en dat de directeur van Opwekking onder een tafel lag om de snoertjes van de computers aan elkaar te verbinden.
Ja.
En ik denk daar niet over na, omdat dat hoort gewoon bij mijn natuur. Ik heb niks met een titel. Ik vind het leuk om directeur genoemd te worden. Maar dat zegt alleen iets over de plek die ik heb en de rol die ik heb als leidinggevende in een organisatie. Maar voor de rest ben ik wie ik ben als zendeling nog steeds actief. En doe ik met iedereen en alles mee om te dienen. En ik denk dat dat vooral de les is die ik vanuit zendingsveld heb geleerd.
Prachtig, ja, heel mooi. Ja, je bent iemand die graag boeken leest, Ruben. Welk boek wat te maken heeft met zending zou je ons willen aanraden?
Oeh, dat is wel een diepe vraag. Ik ben natuurlijk geneigd om te zeggen, maar dat is natuurlijk bijna cliché. Het beste boek voor zending is de Bijbel. Omdat de Bijbel zo doorspekt is van de roeping die we met elkaar hebben.
Tuurlijk, ja.
Maar kijk, een van de dingen, maar dat heeft misschien ook te maken met het feit dat ik inmiddels de 55 gepasseerd ben. Een van de dingen die me echt de laatste jaren helpt zijn biografieën. En Nederland kent best een aantal pioniers die ook inmiddels overleden zijn. Ik noemde net al Peter Vlucht, Peter Nels hebben een prachtige biografie geschreven. Anne van der Bijl heeft een biografie geschreven. Weet je, er zijn heel veel goede boeken te noemen over zending die je zou kunnen lezen. Ik hou zelf van boeken over leiderschap, dus ook boeken over karakter zijn belangrijk. Maar ik merk dat het lezen van biografieën van mensen die ons voorgegaan zijn en die juist ook in Nederland heel veel betekend hebben voor de rol die we als Nederland best in de wereld hebben. We hebben als zendelingen breed in de wereld best veel invloed. Maar juist de verhalen van de strijd die ze gevoerd hebben, de voorziening van God die ze daarin ervaren hebben, de lessen die ze geleerd hebben. Nou, ik denk zeker als mensen jong zijn en nadenken over zending, dan zou ik daar eens mee beginnen. En mensen die boeken die schrijven over de visie van de oprichter van OM, bijvoorbeeld, is een boek wat ik hier heb staan. Hij is ook pas overleden. Maar het zijn echt boeken die me inspireren om op een andere manier te kijken naar wat ben ik eigenlijk zelf aan het doen.
Ja, duidelijk. Ja, ik noemde het al in de inleiding dat een jaar geleden mijn vrouw en ik met andere zendelingen van Zending en Gemeente je ontmoetten op de conferentie die we hadden in Vierhouten. En je had het daar vorig jaar onder andere met ons over het belang van het verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven als zendeling. Wat natuurlijk sowieso voor ieder mens en elke christen geldt. Wat bedoelde je daar precies mee en hoe kun je dat doen als volgeling van de Heer Jezus? Heb je wat tips voor ons?
Ja, zeker. Nou, dit is een van de thema's die, daarom sprak ik daar natuurlijk ook, een van de thema's die me bezighoudt. Zowel vanuit mijn ervaring op het zendingsveld als ook mijn ervaring in Nederland in leiderschap. Ik weet nog dat ik jaren geleden een boek las van een bekende schrijver, Stephen Covey, De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap. En een van de thema's die in zijn boek voorbij komt is: hoe hou je de zaag scherp? Het heeft alles te maken met het feit dat hij vertelt een anekdote dat een jongen en een wat oudere man een klus hadden om wat bomen om te zagen in een bos. En de jonge man die ging aan de slag en die zweette zich helemaal in rondte en ging als een malle tekeer. En die oude man die stopte van tijd tot tijd en die was dan bezig met zijn zagen. En die jonge man begreep dat niet zo goed. Die zei van: joh, waarom stop je nou steeds? En die oudere man vertelde van: ja, je moet van tijd tot tijd stoppen en je zaag wat scherper maken, zodat het werk ook op de lange termijn te doen blijft. Nou, de jonge man geloofde dat niet, dus die denkt: joh, onzin, ik ga gewoon door. Op het halverwege de dag was de jonge man op en kon hij niet verder. En die oudere man die kon rustig doorwerken en had aan het eind van de dag meer bomen omgezaagd dan de jonge man. En de les daarin is dat het zo belangrijk is om te zorgen voor je eigen instrument. En je bent zelf, en je eigen leven is het belangrijkste instrument van God in de bediening die je hebt gekregen. En ik heb veel gezien in mijn leven dat dat misgaat. Dat mensen hun gezondheid verwaarlozen, hun relaties verwaarlozen, hun relatie met God verwaarlozen. Dat er weinig reflectie is of mensen in ons leven zijn die mee reflecteren over hoe we ons ontwikkelen als mens, hoe ons karakter wel of niet groeit. Dus dit zijn de thema's waar ik veel mee bezig ben, ook mensen de vraag te stellen van: ja, hoe hou je de zaag van je eigen leven scherp? En ja, dat kun je niet bij een ander neerleggen. Er is maar één persoon verantwoordelijk voor jouw leven en dat ben je zelf. De tijd nemen om met God bezig te zijn. Ik ga zelf over de eerste week van januari op retraite. Met echt het doel ook om even stil te staan. Even geen e-mails, geen appjes. Geen vragen van mensen, maar gewoon een tijd met God te zijn. Te luisteren naar wat God op mijn leven wil inspreken. En natuurlijk, ik heb zelf een coach ook, waar ik één keer in de drie maanden mee spreek, die echt mag echt de moeilijke vragen mag stellen, mag reflecteren op wie ik ben. Dus dat is wat ik bedoel. Zorg voor jezelf, zorg voor een context waarin mensen zijn, maar ook waar het tijd is om je eigen zaag scherp te houden. Want we onderschatten wat we kunnen doen op een lange termijn als we gezond blijven in alle opzichten van ons leven.
Ja, dat is een duidelijk antwoord. Volgende vraag gaat daar ook een beetje op in, want je sprak op dezelfde conferentie over het belang van het ontwikkelen van je karakter, wat minstens zo belangrijk is als je talenten die je van God gekregen hebt. Al is dat logisch, ik had er nog nooit zo over nagedacht. En het was een echte eye-opener voor me. Kun je uitleggen waarom het ontwikkelen van je karakter zo belangrijk is, zeker als zendeling?
Ja, dat kan ik zeker. Je stelde net een vraag over wat mij kenmerkt. En ik vertelde iets over directeur zijn en tegelijkertijd ook zendeling zijn en van alles doen. Wat ik merk bij veel zendelingen is dat wij zijn een soort van multi-tool pakket. Dat moet je als zendeling ook wel. Je hebt niet veel mensen om je heen. Dus je moet ook heel veel dingen zelf kunnen. Heel veel dingen zelf uitvinden. Dat is ook wel kenmerkend voor zendelingen, dat je gewoon veel zelf kunt. En daar kun je heel ver mee komen. Alleen als ik kijk naar een Bijbels principe en naar het leven ook van Bijbelse personages, mensen in de Bijbel die door God gebruikt werden, dan zie je dat God ook altijd tijd nam om hun karakter te laten groeien. Dat zie je bij Jozef, dat zie je bij Mozes, dat zie je bij tal van personen die echt getest en getraind werden op hun karakter. Omdat eigenlijk het karakter heeft alles te maken met de worteling van ons leven. Met hoe sterk onze boom is. Je zou kunnen zeggen, je talent is de boom die zichtbaar is aan de buitenkant en de mooie vruchten die zichtbaar worden. Maar je karakter is datgene wat gevormd is door de stormen die om die boom heen gewaaid hebben, die uiteindelijk gezorgd hebben dat die boom ook diepe wortels krijgt. Zodat als de stormen ook groter worden, want als je boom groter wordt, zeker als je meer talent hebt, wordt je boom ook groter, wordt je bediening groter. En hoe groter je boom wordt, hoe meer wind je vangt en hoe dieper dus je wortels moeten zijn. Een van de plaatjes die ik schetste vorig jaar in die conferentie waar je het over hebt, is dat als karakter en vaardigheden of talenten uit elkaar lopen, dat er ook een aantal gevaren zien, aantal gevaren ontstaan. En je ziet dat mensen met veel talent, maar weinig karakter, die lopen gewoon het risico op hoogmoed. Want dan denk je van, ik kan wel ook zelf. Anderzijds, als mensen een sterk karakter hebben, maar weinig talent, zeker op een aantal gebieden, want uiteindelijk constateren we allemaal een keer, we kunnen niet alles, dan is het gevaar op burn-out ook groot. Hè? Dus je gaat meer geven dan je hebt. Dus vandaar dat ik de balans tussen talent en karakter zo ontzettend belangrijk vind. Maar ook omdat ons karakter is het deel waar de tegenstander ons het vaakst zal aanvallen. Heel veel van de valkuilen hebben te maken met ons karakter. Dus het is ontzettend belangrijk om dat in een goede balans te houden.
Dank voor dat belangrijk advies. Ja, naast dat je boeken luistert, weet ik ook dat je graag naar podcasts luistert. Wat is een favoriete podcast die je ons echt kan aanbevelen?
Ja, nou, ik luister inderdaad veel podcasts. Wel in het Engels, dus voor de mensen die geen Engels spreken is dat natuurlijk wat jammer. Maar goed, het is, dat zijn wel de podcasts die mij veel voeden. Ik luister onder andere naar een podcast van Greg Rochelle bijvoorbeeld. De Leadership Podcast heet dat. Die komt één keer per maand uit met echt hele belangrijke lessen over leiderschap. Een andere podcast waar ik veel naar luister is een podcast van Ed Stetzer. Dat is een Amerikaanse spreker die ook veel in gesprek gaat met andere leiders over hun ontwikkeling. Ik denk dat dat wel de twee podcasts zijn waar ik het meest nu naar luister. Dus de Leadership Podcast, zo heet het letterlijk. Van Greg Rochelle en de Ed Stetzer Leadership Podcast, dus alle twee over leiderschap, dat zijn de podcasts waar ik echt veel naar luister op dit moment, die me ook echt voeden, vooral veel onderweg.
Ja, en iedereen heeft natuurlijk wel een bepaalde leiderschapsrol. Als je ouder bent bijvoorbeeld, heb je ook de leiderschap over je kinderen, en ook in je werk heb je vaak voor een gedeelte ook het leiderschap, dus ik denk dat iedereen daar wel wat aan heeft. En zeker ook wij als zendelingen zeker weten.
Ja, nou ja, weet je, ik zeg altijd, de meest korte uitleg van wat is leiderschap, dat is invloed. En dan is het interessant om inderdaad met elkaar te beseffen dat we allemaal invloed hebben, waar we ook bezig zijn. Dus in die zin is een leiderschapspodcast voor iedereen interessant.
Ja, dankjewel. Op Opwekking, waar je dit jaar dus voor de laatste keer bij betrokken bent als directeur, is zending iets wat duidelijk aandacht krijgt, Ruben. Onder andere middels een heuse Mission Expo en een grote boulevard waar veel zendingsorganisaties zich presenteren. Waarom geven jullie daar zo nadrukkelijk aandacht aan?
Dat heeft een aantal redenen. Het is ooit begonnen met de gedachte dat God... dat is natuurlijk niet alleen een gedachtesconstatering, maar meer vanuit de gedachte: God raakt mensen aan op opwekking. God roept mensen op opwekking, op allerlei manieren. En wij vinden het heel belangrijk dat als dat gebeurt, als mensen zich aangeraakt voelen door God en ze denken van waar zou ik en hoe zou ik me kunnen inzetten voor het Koninkrijk, dat zij een plek hebben waar organisaties en zendelingen zijn, ja, maar ook bijbelscholen en andere organisaties, waar zij terecht kunnen om hun weg met God te vinden. Dus als mensen zeggen van, nou, ik ben geïnteresseerd in zending, of ik ervaar roeping. Ja, als er dan niemand zou staan op opwekking met een verhaal over, ja, hoe je dat dan kunt doen. Dat zou jammer zijn. Dus daar is eigenlijk het idee uit ontstaan. Om echt zo de connectie te maken tussen de roeping die God op het leven van mensen legt en de praktijk van zending. Ja. Daarnaast vind ik het natuurlijk zelf, ook als ex-zendeling, enorm belangrijk dat zendelingen en zendingswerk zichtbaar wordt. Dus dat zendelingen en de organisatie ook hun verhaal kunnen vertellen op opwekking. Dus dat is ook de reden waarom het enorm gegroeid is de afgelopen jaren. Want ja, we hebben met elkaar een zendingsopdracht. En sommige mensen zijn geroepen om alles achter zich te laten en te gaan. Naar het buitenland te vertrekken. Maar die zijn ook afhankelijk van mensen die gebleven zijn. Die ze in gebed, maar ook financieel kunnen supporten. En ik vind het ook belangrijk dat dat zichtbaar wordt. Dat mensen ook weten van wie kan ik dan ondersteunen. Wat is het verhaal achter zending? Dus dat is voor ons het hart achter die grote Mission Boulevard.
Ja. Wat zijn goede redenen, Ruben, voor de luisteraar met interesse in zending om de Mission Expo en Boulevard op opwekking te bezoeken?
Nou, één, om geïnspireerd te worden, want ik vind het altijd prachtig om te zien wat God eigenlijk door ons kleine landje heen doet. Ik ben altijd onder de indruk van het grote aantal organisaties dat er staat en zendelingen. Er komen ook veel zendelingen rond die tijd op verlof om en de Pinksterconferentie mee te maken, maar ook daar zelf hun verhaal te kunnen vertellen. Dus het is ook een prachtige plek om gewoon zendelingen te ontmoeten. Ik denk dat het... de twee redenen om hem te bezoeken zijn ook de reden waarom wij hem opzetten. Dat is aan de ene kant om wellicht te ontdekken wat God door jouw leven heen wil doen en hoe je dat dan kunt doen. En de tweede is om geïnspireerd te worden door datgene wat God al aan het doen is. Want God is gewoon gigantisch aan het werk. En ik vind het altijd best indrukwekkend dat wij als klein landje op zoveel plekken in de wereld actief zijn en in de wereldgeschiedenis van zending best een hele grote rol gespeeld hebben. Dus dat inspireert ons. Hè? Als je de verhalen, ik noemde net even een aantal mensen die boeken hebben geschreven over hun leven. Als je de verhalen leest, dat zijn allemaal gewone mensen die ooit besloten om gehoor te geven aan de roep van God op hun leven. Zo zijn we allemaal in zending terechtgekomen door gewoon gehoor te geven. En God gebruikt dus iedereen. Dus ja, ook voor de mensen die nu deze podcast beluisteren en misschien denken van ja, maar is dan Gods roeping wel iets voor mij? Ik zeg altijd twee dingen. Hoe ontdek je Gods wil voor je leven? A, doe datgene wat voorhanden is, want God roept niet iemand die stil zit. Maar twee, ieder verhaal van de zendelingen van nu, maar ook verhalen uit de Bijbel. Het waren eenvoudige, gewone mensen die één ding hebben gedaan, dat is ja zeggen op de roep van God.
Ja, duidelijk. Heb je als directeur van Opwekking ook nog tijd voor hobby's, Ruben?
Dat ligt natuurlijk aan wat mensen hobby noemen. Ik hou van wandelen, dus dat is een van mijn hobby's. Ik heb ook een stappendoel dat ik iedere dag haal. En dat doe ik echt wel als hobby, dus niet als moed, maar vind ik echt leuk. En ik speel gitaar, dus dat is een van de dingen die ik nog steeds graag doe. Ik ben ook lang aanbiddingsleider geweest. En in het team van Opwekking speel ik nog vaak gitaar, maar ook thuis. Zit ik toch vaker nog wat te zingen en ook Braziliaanse muziek te maken. Dus zeker. Dat zijn twee van, denk ik, de grootste hobby's die ik heb.
Ja. Ja, afsluitend. Hoe kunnen we voor je bediening bij Opwekking en het team daar bidden, Ruben, in de voorbereiding op de jaarlijkse Pinksterconferentie?
Ja, nou ja, de Pinksterconferentie is ieder jaar echt een geloofsstap. Om verschillende redenen. Het is een gigantisch project om te bouwen. We bouwen een stad waar 24.000 mensen komen kamperen en 65.000 mensen per dag zullen komen om geïnspireerd te worden. Daar zijn veel mensen voor nodig. Er zijn echt honderden mensen in de opbouw, maar duizenden mensen in het weekend die meedienen. Er zijn veel financiën voor nodig, met uiteindelijk maar één doel, en dat is dat mensen echt geestelijk vernieuwd zullen worden. Een aanraking van God zullen ervaren in hun leven. Misschien niet-christelijke vrienden meenemen die daar Jezus zullen ontmoeten. Dus mijn grootste gebed is eigenlijk dat Opwekking, en zeker ook naar de toekomst. Dit is het jaar waarin ik afscheid neem. Dus het wordt een bijzonder jaar. Maar er liggen wat uitdagende jaren voor ons. Maar dat God ons blijft zegenen om tot zegen te zijn van dit land. Van de kerk in Nederland en van christenen. Die toch nog steeds de roeping hebben om Jezus te brengen in dit land. Om het evangelie te prediken. En daar willen wij een brug in zijn. Daar willen wij een bron in zijn waarin Jezus zichtbaar wordt. Dus dat is denk ik het belangrijkste gebedspunt.
Ja, belangrijk dat we ook bidden voor de opwekkingsconferentie. Vandaag in de Wereld Rond had ik het genoegen Ruben Vlag te interviewen over zijn leven en werk in Brazilië en het belang van het aandacht geven aan zending wereldwijd in Nederland. Ruben, sterkte bij de voorbereidingen voor de komende opwekkingsconferentie en het afscheid nemen van Opwekking als directeur. Samen met je vrouw Mirjam wens ik je van harte God zegen toe, ook bij wat God op jullie pad brengt voor de toekomst. Ga met God.
Dankjewel. Het was een genoegen om met je in gesprek te zijn. En ik wens alle luisteraars en zendelingen over de wereld, mensen die deze podcast gaan beluisteren, ook gewoon zegen toe, veel inspiratie. En de aanmoediging, blijf Jezus volgen, want dat is de beste plek. Als we met hem lopen en dicht bij hem zijn, dan gebruikt hij ons weer om mensen dicht bij hem te brengen. Wat een prachtige roeping is. Dus heel veel zegen.
Dankjewel. Dank je voor het luisteren naar De Wereld Rond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar podcastdewereldrond@yahoo.com. Tot de volgende keer.